moeten het vaker gaan benoemen als uitspraken van bullshit zijn. Die hartekreet deed Tim in onze nul aflevering. Maar hoe doe je dat op een goede manier in alledaagse gesprekken zonder mensen van je weg te duwen? Dat bespreken we in deze aflevering van De Linkse Revolte. We don't believe you, cause we the people are still here in the rear, yo, we don't need you. Gast van deze week hebben we bedacht door een mail van een luisteraar. Lies, die tipte namelijk naar aanleiding van jouw uitspraak, Tim, om eens te gaan praten met iemand van Deep Canvassing Nederland. Een club mensen die langs de deuren gaat om met mensen te praten over moeilijke onderwerpen. En nu zitten we hier met Eefje. Eefje Hendricks van Deep Canvassing Nederland.
Hallo.
Welkom.
Dankjewel.
Welkom.
Voor de luisteraars thuis, mocht je nou een mening hebben over wat we allemaal gaan bespreken met Eefje. Je kan meepraten via vriendvandeshow.nl/delinkserevolte. Via Instagram. En tegenwoordig ook via YouTube waar we zitten. Ik kreeg nog een mail van iemand van vriend van de show staat, word vriend of log in. En toen dacht hij, moet ik dan betaald vriend worden om te kunnen meepraten? Ik heb het uitgezocht, want ik schrok daarvan. Ik dacht, als anticapitalistisch platform is dat natuurlijk niet de bedoeling. Maar je hoeft geen betaalde vriend te worden. Je kan gewoon een account aanmaken zonder te betalen en dan kan je ook meepraten. Ja, dus we zijn gewoon nog lekker openbaar. Maar goed, Lies. Ik heb hier Lies op mijn papier staan.
Ja, Lies is de luisteraar.
Ik ga nu meer naar het papier gewoon kijken.
Lies is de luisteraar die...
Precies.
Die Eefke getypt heeft.
Ja.
Lies heeft Eefke getypt. En Lies is hier niet en Eefke zit rechts van mij.
Ik ben hier.
Zeg je in Vlaanderen Eefke als iemand Eefje heeft? Wat leuk.
Ik hoor van alles vandaan komen en mag ook gewoon Eef zeggen. Maakt niet uit.
Eef. Nou.
Ja, en dat went we hoor. Ik noem Teams Jongers. En... mijn naam wordt geschreven met afkappingsteken, hoofdletter S en dan jongers. En sommige mensen noemen mij Teams.
Oh ja.
Anderen noemen mij Team S jongers. En sommigen doen het goed. En ik heb een vriend en die heeft me 2 jaar Teams genoemd. En ik heb er nooit iets van gezegd. Tot hij tegen iemand ging zeggen van ja, maar hij noemt niet Team, hij noemt Teams. En toen heb ik moeten toegeven dat ik gewoon Team noem. Maar hij blijft me Teams noemen.
Dus, ja, vind ik ook een goeie. Ik ga het voortaan ook doen, denk ik. Helemaal leuk dat je er bent, Eefje.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, laten we gewoon met de meest logische vraag beginnen. Deep canvassing. Wat is deep canvassing? Het klinkt heel erg duister.
Ja, ik ken canvassen eigenlijk... ik stond ooit op lijst voor de gemeenteraad. En canvassen was dan van deur tot deur gaan bellen. En dan te horen krijg ik dat me niet geïnteresseerd is in wat je te vertellen hebt en dan een andere deur gaan bellen.
En dat doen wij precies ook. Nee, deep canvassing is een gespreksmethode waarbij je in gesprek gaat met mensen met een andere mening dan jijzelf. En dat doen we inderdaad deur aan deur. Dus we bellen aan bij mensen om dat gesprek te voeren. Het komt inderdaad van canvassing of gewoon politiek canvassen. Dat zijn vaak wat kortere gesprekken, max 10 minuutjes met wat gerichtere vragen. En deep canvassing volgt een aantal stappen. Het gaat echt over het uitwisselen van persoonlijke verhalen, naar elkaar luisteren. En je bent een stuk langer bezig. Het is meestal een gesprek duurt van 15 tot 30 minuten. Dus daarom deep canvassing.
Maar het is geen politieke agenda, neem ik aan, toch? Het is, je gaat naar die deur en je gaat bellen over maatschappelijke thema's, maar het is niet dat je mensen gaat overtuigen of zo. Of wel.
Nou, dat is meteen de grootste spanning in deep canvassing, de methode. In Amerika is het ontstaan. Daar zijn mensen in 2008, toen was er in 2008 een soort referendum over moeten we wel of niet het homohuwelijk legaliseren. En er was echt jarenlang campagne gevoerd, petitie, geflyerd, gelobbyd, van alles gedaan. En toch verloren ze toen echt nipt. Met een paar procentpunten verloren ze die stemming. En toen was de LGBTI+ community eigenlijk zo ontredderd en gedesillusioneerd dat ze gewoon zijn gaan vragen in de wijken waar het allermeest tegen was gestemd. Waarom heb jij tegengestemd?
Ja.
Dus het begon wel vanuit een soort politiek beleidsachtig vraagstuk. Maar al snel gingen ze dan gewoon gesprekken voeren over liefde. En aan die mensen aan de deur vragen, ja, bent u getrouwd? En hoe is het dan om getrouwd te zijn? En wat betekent het voor je dat je dat zo mocht vastleggen? En hoe zorg je voor je partner? En eigenlijk door een ruimte te maken voor reflectie en stemmers dus eigenlijk te doen inzien dat die liefde niet anders was dan de liefde die mensen van hetzelfde gender of geslacht voor elkaar voelen. Daar vonden ze dat 10% van de mensen blijvend van mening veranderde. Dus we zijn niet aan het overtuigen, maar door plek te maken voor reflectie is er wel verandering van mening. En we zijn dus ook niet oordeelloos in, of we zijn wel oordeelloos in een gesprek, maar niet neutraal. Dus je neemt ook je eigen standpunten mee. Dus ik vertel ook hoe ik in zo'n vraagstuk sta, hoe ik daarover nadenk. Maar ik kom niet met mijn vingers omhoog wijzen hoe het, wat de juiste mening is.
Ja.
Maar je bent niet neutraal. Dus ja. Het spanningsveld tussen overtuigen en verbinding is er altijd.
En kan je een voorbeeld geven van wat voor gesprek je dan hebt? Of welk onderwerp het dan over gaat, bijvoorbeeld?
Ja, we voeren sinds september 2023 gesprekken over migratie. Daar was het kabinet in Nederland natuurlijk over gevallen, eigenlijk. En het blijft een heel grote splijtswam in de Nederlandse maatschappij. Ook een stuk waarop de politiek eigenlijk keer op keer vastloopt. Er zit veel misinformatie omheen. Er zitten superveel vooroordelen in. En echt narratieven die ons uit elkaar spelen. Dus daarover gaan wij nu in gesprek. En een voorbeeld. Ik was een tijdje terug eind vorig jaar in een wijk aan het lopen. En toen belde ik aan bij een mevrouw en toen zei ik van... Hoi, ik ben Eefje. Ik maak me heel erg zorgen over verdeeldheid in Nederland. En daarom ga ik vandaag in de wijk in gesprek over migratie. Mag ik weten hoe je daarover denkt? Normaal gesproken leggen we dan een stelling voor. Maar deze vrouw die brandde echt in één keer los. En die gaf eigenlijk aan dat ze heel erg boos was en gefrustreerd. En dat ze zich ontzettend onveilig voelde in haar eigen buurt.
Ja, en wat voor buurt was dat?
Dat ga ik vanwege privacy liever niet zeggen.
Oh, oké. Ja. Klopt. Maar een type buurt, kan je dat wel zeggen?
Ja, was het een achterstandswijk of was het een
welvarende wijk? Ja, precies.
Sociale woningbouw, Vuras. Dat maakt nogal uit, denk ik, over percepties van migratie.
Ja, dus het maakt wel uit inderdaad in wat voor een wijk je bent. Wij gaan vaak op stemuitslag selecteren bij wijken. Dus we selecteren dan wijken waar overwegend op partijen met een anti-migratiesentiment is gestemd. En we en het maakt dan ook gewoon heel praktisch uit hoe ver is het fietsen.
Dat is wel dapper.
Ja.
Gaan we even PVV-wijk zoeken en over migratie beginnen.
Ja,
het is wel spannend, ja. Is het eng om te doen of spannend? Of dat je soms denkt,
Ja, het blijft wel spannend. Maar ik vind het zelf, het geeft me echt heel veel betekenis. En ik denk, uiteindelijk is het echt de basis van wat we al eeuwen doen als mensen. Gewoon met elkaar praten. En is eigenlijk ook de basis van een functionerende democratie. Juist dat je gesprekken hebt over dingen waarover je het niet eens bent. En ook in aanloop naar de verkiezingen vorig jaar en zo. En ook daarna waren heel veel mensen om mij heen van... Oh ja, in mijn bubbel en ik zag het niet aankomen. En ja, ik had best wel veel gesprekken aan de deur gehad. Dus ik was wat minder verrast. En ik had ook het gevoel dat ik het wat beter begreep of zo.
Ja.
Dus ik vind het eigenlijk altijd heel leuk. En wat heel leuk is aan huis en met dat je gewoon niet weet wie er open doet. Dus je kan wel naar een wijk gaan waar overwegend een bepaald kenmerk is of zo. Maar uiteindelijk wonen er allerlei mensen door elkaar in wijken. Dus ja, je hebt geen idee.
Zo?
Ja. En staan mensen er dan voor open? Want...
Nou, bijvoorbeeld die vrouw waar ik net over vertelde, met dat voorbeeld, die was dus best wel bang en die vond het ook niet super fijn dat iemand aanbelde. Maar uiteindelijk vond zij het super fijn om haar mening hierover te delen. En zij was gewoon heel bang en daar hebben we lang naar geluisterd en lang naar doorgevraagd. En daarna vertelde ik van nou, weet je, ik ken mensen die hier een tijdje geleden naartoe zijn gekomen en in een AZC moesten wonen. En die voelden zich ook niet veilig in de buurt, want die werden met de nek aangekeken of door de politie aangehouden. Dus hoe hebben we nou weer een systeem kunnen bouwen waarin we allemaal bang zijn voor elkaar?
Ja.
En daarom ga ik vandaag langs de deuren om te kijken, kunnen we het over die angst hebben en kunnen we daar misschien overheen stappen? En toen zei zij, ja, je hebt gelijk, ik schaam me ook echt voor mijn mening. En toen dacht ik, oh... Oké, waarom dan? En toen zei ze, ja, ik scheel ook allemaal mensen over één kam. Maar ja, zo ervaar ik het wel. En die ervaring is heel echt. Alleen niet altijd gebaseerd op echte dreiging natuurlijk.
Ja, en uiteindelijk is jouw doel dus wel om de mening van zo iemand, van zo'n vrouw te veranderen? Of?
Wat we eigenlijk hopen is dat we vooroordelen kunnen verzachten. En dat kan soms al doordat heel veel mensen tegenwoordig niet per se met een ander perspectief meer in aanraking komen. Maar ook omdat er in de media of door bepaalde politici verhalen worden verteld waarin het bijna niet meer lijkt alsof we het over mensen hebben.
Ja.
Dus als we het hebben over tsunamis van migranten, ja, ontwaart daar nog maar een keer een mens in of zo. En wij vertellen persoonlijke verhalen. Niet alleen maar over migratie overigens, maar ook soms over uitsluiting of zelf geen toegang hebben tot bepaalde basisvoorzieningen. Hoe dat voor je is, hoe dat voor je was. En dan maak je het politieke eigenlijk weer super persoonlijk. En daar kan je verbinding vinden. Ja. En in die verbinding is ruimte voor reflectie. En dus eigenlijk, ik zal nooit iemand overtuigen met wat ik zeg aan de deur. Maar mensen veranderen soms zelf van mening door hoe ze hardop reflecteren.
Dus ja, dat is herkenbaar toch? Dat heb ik zelf ook wel als ik in de kroeg zit. Ja, dat is een van mijn hobby's, Hans. Ik zie je lachen.
Ja, ik ben echt verbaasd.
Ja, het hoort ook een beetje met mijn culturele achtergrond natuurlijk. Maar als ik in de kroeg zit en... Ja, dan heb ik ook wel eens gesprekken met mensen die ik wat minder snel zou tegenkomen in mijn dagelijkse leven. En dan merk ik wel van, oké, ik ga me niet laten overtuigen, maar ja, je onthoudt toch dingen, je gaat bepaalde zaken zelf in vraag stellen of zo voor jezelf dan. Hoef je niet per se openlijk te doen.
Ja.
En ook wat jij net zei, van die tsunami. En ik was gisteren toevallig in de kroeg, voetbal kijken. En ik was met iemand over bezig, hè, van die taal, hè, hoe wij die taal gebruiken. En dan dacht ik van, ja, maar... Tsunami, maar ik heb er eigenlijk in mijn dagelijks leven, en ik woon nou niet in de beste wijk ooit of zo, bij wijze van spreken. Terwijl het een superleuke wijk, niets nadelen van die wijk. Maar ik heb geen last van die tsunami. En ik hoor al heel lang dat het een tsunami is en ik zie het niet. En dan denk ik, ja, maar ik ben toch helemaal niet de enige. Dus het moet toch iets doen, dat woordgebruik moet toch iets doen met mensen hun percepties over wat ze binnenkrijgen, wat er blijft hangen. En ja, op de duur geloof je echt in een waarheid die misschien niet bestaat of toch niet jouw waarheid per se is.
Ja.
En ja, dat is toch wel zorgelijk, vind ik zelf. Dus ik kan me dan inbeelden dat wel even de tijd nemen om daar een goed gesprek, niet vooroordelend, dat wel enorm kan helpen, ja.
Ja. En wat zijn nou ongeveer de kernonderdelen van jullie aanpak? Van als je nou een gesprek aangaat met iemand die een andere mening heeft of een andere visie, wat zijn nou de basisprincipes als het ware als je zo'n gesprek start? Want volgens mij kunnen we daar allemaal wel iets van leren in hoe je zo'n gesprek aanvliegt.
Ja, dus eigenlijk volgen we in onze methode 3 stapjes. En de eerste is dat we het gesprek openen met transparantie en zonder oordeel. Maar dat doen we wel met stellingnamen. Dus wij leggen mensen een stelling voor over migratie. En dan vragen we hen, waar zou je ongeveer staan? Nou, nu is onze stelling, iedereen in Nederland heeft recht op onderwijs of werk, goede zorg en een dak boven hun hoofd.
Ja.
Dan zeggen best wel veel mensen, nou, ben ik eens, ben ik wel een 10.
Klinkt wel redelijk. Ja.
En dan voegen we daaraan...
Ja, waarom ook niet? Ja.
Ja, dan voegen we daaraan toe. Ook alle migranten binnen onze grenzen, waar ze ook vandaan komen of waar we ook vandaan komen. Nou, en dan zie je vaak een verschuiving. En dan zeggen mensen bijvoorbeeld, nou, oh, dat vind ik ingewikkeld. Ik ben het daar idealistisch wel mee eens, maar praktisch weet ik niet, ben ik een 7. En soms zeggen mensen, nee, dat vind ik niet. Het zijn er zoveel, ik ben een 2. Nou, oké. En dan zeg ik, oké, ik ben een 10 op die stelling, maar ik ben heel benieuwd, waarom ben je geen 1?
Ja.
Of waarom ben je niet een 3, weet je wel? Van waar komt dat vandaan? Dan gaan we dat best wel lang bespreken.
Maar je opent dus wel expliciet eerst met je eigen stellingname. Zo van, ik vind een 10, maar ik ben benieuwd waarom jij een 3 vindt.
Ja, dus we zijn oordeelloos, maar we zijn niet neutraal.
En nee,
ik heb wel eens geen stelling genomen in een gesprek. Toen ging, en je gaat daarna, gaan we lang doorvragen. We gaan ook lang dingen onderzoeken, maar je bent niet aan het meepraten. Of aan bevestigen wat
je hebt die eigen stelling eigenlijk wel nodig om het gesprek aan te gaan. Ja. Hè?
En ook om het een gelijkwaardig gesprek te maken. Want wat we zeggen is, we maken ons zorgen over verdeeldheid. En daarom gaan we ook juist die schurende gesprekken opzoeken. Maar als we dan niet laten zien dat we het oneens zijn en dat je dan een heel constructief gesprek kan hebben, dan denkt ook diegene aan de deur, wat zijn we eigenlijk aan het doen of zo. Dus het maakt het gesprek best wel wat gelijkwaardiger. Het maakt duidelijk hoe je er zelf in staat.
Ja.
En het maakt duidelijk dat het oké is. Dat je er anders in staat en dat we vooral benieuwd zijn waarom. En dan komt de volgende stap. En dat is altijd het politieke persoonlijk maken. Dus vaak als ik vraag aan iemand, waarom ben je een 2 bijvoorbeeld? Dan zeggen ze, ja, het zijn nu wel echt heel veel migranten. Of ja, maar het is nu wel heel onveilig. En eigenlijk wat je dan terugkrijgt is krantenkoppen.
Ja.
Dit lezen mensen iedere dag in de krant, of ze zien het op het nieuws, of ze hebben het van een buurman gehoord. En eigenlijk hoeven we het helemaal niet meer te hebben over feiten en argumenten. Dat doen we al de hele dag in het publieke debat en we schieten er niet per se veel mee op.
Ja.
Dus in een deep canvassing gesprek zoeken we eigenlijk naar een gedeelde waarde en emoties en ervaringen. En dat zorgt voor wederzijds begrip. Dat is het idee. Dus zodra ik zo'n krantenkop hoor, dan zeg ik oké. Ken je zelf iemand die hier naartoe is verhuisd of gevlucht? Oh, ja. Dan moeten mensen even nadenken. Nou, dan weten ze misschien niemand. Of dan zeg ik, oké, ben je zelf wel eens verhuisd of gevlucht? Of heb je zelf wel eens geen toegang gehad tot basisvoorzieningen? Of, nou ja, eigenlijk gewoon dat. Ben je wel eens langere tijd gescheiden geweest van je familie? Hoe was dat voor je? Eigenlijk willen we toe naar een soort van de fundamentele ervaring van wat het is, wat mensen hier doormaken. En ook hoe persoonlijk die politiek is. Als we het hebben over die krantenkop, dan zie je niet alle menselijke verhalen daarachter. En dat willen we eigenlijk bespreken.
Ja.
En we willen dus ook faciliteren dat mensen zich daarin kunnen inleven. En dat kan eigenlijk door bij jezelf een ervaring te ontdekken die daar enigszins een raakvlak mee heeft.
Ja, ik vind wel mooi dat je dat zegt, want ik weet niet of iedereen het weet, maar ik heb ooit een boekje geschreven, Beledigende Broccoli, over het belang van ervaringskennis. Ervaringen doen ertoe. Hè. We zijn allemaal hoog opgeleid, we zijn slim, we weten hoe beleid werkt, we weten hoe we ons professioneel moeten gedragen, maar we hebben niet per definitie ervaringen. En dan krijg je wat jij ook zo mooi zegt, hè, dan krijg je inderdaad die argumenten en die grafiekjes en die cijfers. En die gaan dan een eigen leven leiden of zo. Oké, dat is wel de realiteit, maar er staat ook een ervaring tegenover. Hè? Een subjectief gevoel dat je bij dingen hebt. En dat kan erg verschillen. Woon je in Den Haag boven de Laan van Meerdervoort of onder de Laan van Meerdervoort, dan kunnen dezelfde grafieken er heel anders inhakken, denk ik.
Ja, totaal.
Dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is om inderdaad ook die ervaring. Maar wat doen jullie dan met die opgedane kennis? Want ik zie ervaring als een kennisbron. Net zoals wetenschap een kennisbron is, zie ik ervaring als een kennisbron. En doen jullie daar dan iets mee? Of?
Nou, misschien om eerst even de structuur van het gesprek af te ronden.
Maar dat was nog stap 3, hè?
Ja, want bij stap 3, dus wat we vragen van mensen is om hun eigen verhaal te delen. En we delen ook altijd ons eigen verhaal terug, zoals ik net ook vertelde. Van ik heb mensen om me heen die zich onveilig hebben gevoeld in een AZC. Maar bijvoorbeeld ook, soms gaat het over mensen die zeggen, ja, ik ben vroeger heel erg gepest. En weet je hoe heftig het is als iedereen zeg maar tegen je is en erbij staat en niet ingrijpt of zo? En hoe gaan we hier eigenlijk met elkaar om in Nederland? Of hoe? Nou, we hebben ook bijvoorbeeld veel gesprekken over de woningcrisis. Ja, ik heb ook last van die woningcrisis. En ik denk niet dat migranten daar de schuld van hebben. Maar bepaald beleid dat het niet goed heeft geregeld, zeg maar. Nou, bij stap 3 maken we ook ons punt. En dat doen we door te zeggen, kijk, of we nou wit of zwart zijn, of we hier geboren zijn of ergens anders, we willen allemaal een dak boven ons hoofd en veiligheid. En we willen er ook allemaal graag bij horen. En sommige politici of mensen in de media doen net alsof dat niet voor ons allemaal kan. Terwijl we hebben eigenlijk meer gemeen dan ons verdeeld. Maar dan moeten we ons niet uit elkaar laten spelen. En daarom ga ik vandaag langs de deuren. Omdat ik denk dat als we samenkomen en onze overheid verantwoordelijk kunnen houden om voor ons allemaal te zorgen, dan zijn we in ieder geval minder bang voor elkaar. Of dan kunnen we in ieder geval allemaal binnen de grenzen van wat we kunnen hier in Nederland het goed hebben. En zo maken we dan ons punt. Dan vragen we weer van, goh, hoe komt het op je over? Of wat vind je daarvan als ik dat zeg? Of soms zeggen mensen eerst bijvoorbeeld, nou, tegenstrijdige dingen, zeggen mensen, weet je wel. Bijvoorbeeld, nou, niet alle migranten, want bijvoorbeeld mijn buurvrouw Fatima is super aardig.
Ja.
Of zo.
Ja.
Het is eigenlijk gewoon een soort cognitieve dissonantie, toch? Van, dat klopt niet. Dus dan gaan we ook die tegenstrijdigheid vragen van, goh, hoe ruimt dat voor jou? Wat betekent dat dan dat je met diegene een goede band hebt, maar toch zie je van, oh, alle migranten moeten naar hun eigen land, om het maar even helemaal plat te slaan. Dus dat zijn eigenlijk de stappen van een gesprek. Dus je opent een oordeelloos gesprek door stelling te nemen en dat door te vragen. Je vraagt heel lang door. Je vraagt door naar persoonlijke ervaringen, die deel je ook. En je maakt je punt. En ondertussen heb je gewoon oordeelloze interesse. Maak je de tegenstrijdigheden, vraag je naar. En achteraf, wat we doen, om terug te komen op jouw vraag, vragen we nog een keer van, hoe sta je nu op die stelling? En soms verschuiven mensen dan van een 7 naar een 9 of van een 2 naar een 3. Soms verschuiven mensen niet. Dan zeggen ze, nou, ik ben nog steeds echt een 2. Ja. Ik weet niet zo goed wat we hier hebben gedaan, weet je wel. Nou, dat kan ook. Maar ik heb ook wel eens gehad dat ik met mensen aan de deur, die zeiden dan, ja, ik ben nog steeds een 2. Maar we hadden echt een super diepgaand, waardevol gesprek gehad. En ik denk dat zij daarna achter de voordeur daarover door hebben gepraat. En dat voelt ook super vet. Gewoon dat je kan zien van, dit gesprek moeten we voeren, want het is aan de hand.
Ja.
Dus laten we het ook doen.
Wat is nou over het algemeen de reactie die je krijgt? Is dat inderdaad van dat veel mensen wel zeggen van... Oh, ik vind het wel tof dat je dit aankaart en een interessant gesprek... of krijg je toch voor het merendeel van naam?
Nou, eigenlijk wat we zien is dat een derde van de mensen doet niet open. Die is niet thuis. Een derde van de mensen heeft niet echt heel veel zin om te kletsen.
Ja, daar zou ik aan.
Ja, dat zeggen mensen vaak en dan denk ik, weet niet. Want als ik bij mensen aanbel, zeggen ze ook soms... ik heb nu geen tijd, maar wil je dan morgen komen? Want het klinkt heel boeiend. Okay.
Ja.
Maar ja, niet daar iedereen...
Hebben we meer doen aan.
Ja, ik heb dus zelf heel lang, toen ik 17 was of zo... voor Streetwise gewerkt. Dat is een organisatie die wordt ingehuurd door de Hartstichting... en SOS Kinderdorp en zo langs de deuren te gaan. Dus ik was zo'n gastje die jouw goede doelen dingen aansmeerde. Dat de meeste mensen willen best wel praten, ja. Ligt daar aan hoe je hem brengt.
En nou ja, wij zeggen dus ook wel eens... ik kom niks verkopen en je hoeft ook niks te ondertekenen. Ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe je hierover denkt. Want we denken hier van alles over. Want dat zie ik iedere dag in de krant. Maar wat denk jij?
Ja. Ja.
En dus vervolgens, we hebben een soort app of een website... waar we dingen opslaan. En daarin zeggen we ook soms, waar ging het gesprek over? En zo kunnen we ook een beetje trends zien in... welke narratieven leven nou in Nederland? En wat kunnen we daarmee of zo?
Ja.
Maar we zijn een half jaar bezig, dus we hebben nog niet extreem veel data. Maar we hebben wel. Het gaat nu bijvoorbeeld heel vaak over de wooncrisis. En dan kan je best een goed gesprek voeren over welke schaarste hebben we gemaakt of zo. En zondebokpolitiek komt altijd heel hard op als er schaarste is van iets. Maar het maakt niet zoveel uit wat er schaarste is. Want als het onze banen zouden zijn, dan zouden het ook wel... bepaalde groepen zijn die dat hadden gedaan. Of als het onze, ik veel wat, was geweest. Dus we hebben het ook echt over het sentiment dat komt daarvoor, weet je wel. En dat daar zit een soort ongemak of een soort angst voor andere groepen mensen... of mensen die niet op jezelf lijken.
Ja.
En over die angst daar en dat ongemak... dat willen we eigenlijk aan de deur samen verwerken. Dus in die eerste campagnes in Amerika hadden ze het over het homohuwelijk... en over gelijke rechten in het huwelijk. Maar waar ze het eigenlijk over hadden was homofobie.
Ja, precies.
En kun je daar laten zien dat we allemaal maar mensen zijn? Zeg maar dat.
Ja, maar kan je een racist veranderen in een niet-racist?
Ja, mensen zijn toch niet per definitie racist?
Nee, maar ik vraag me af of je een racist, iemand die dus wel gewoon racist is, die er ook hopelijk vooruit komt, ik ben racist, ik hoef ze niet. Of je die, wat denk jij vanuit je ervaringen tot nog toe?
Tot nu toe heb ik gemerkt aan de deur dat de meeste mensen best wel vatbaar zijn voor reflectie. En sommige mensen echt niet. Dus sommige mensen zijn één en dan zeg ik ook van nou weet je, fijne avond. En één keer had ik iemand aan de deur en die begon gewoon echt volle bak omvolkingstheorieën tegen mij te vertellen.
Ja.
En dan merk ik op een gegeven moment ook van kijk, ik kom hier niet tussen. En dat hoeft ook niet. Jij wil niet per se verbinden, maar je wil wel graag vertellen... en dan merk je van, hier zit geen verandering. Zeg maar niet interpersoonlijk tussen ons, weet je wel. Er is niet echt een goed gesprek.
Ja, nee, gaat hem niet worden.
Als het alleen maar zenden is van één kant, heeft het nooit zin. Het moet een dialoog zijn. En die kan ik dan ook niet van mening veranderen. Of daar is niet echt veel ruimte voor reflectie mogelijk. Maar toch ben ik dan blij dat ik heb aangebeld.
En zou je, want daar waren we min of meer begonnen. Maar als het bullshit is, zou je ook gewoon zeggen tegen iemand dat het bullshit is?
Nou, ik heb toen wel tegen die man een paar keer gezegd van... hij was echt heftig taalgebruik, gebruikte hij, waar ik best wel van schrok ook. En dan zei ik ook van, ik vind het heftig om te horen wat je nu zegt. En ik vind dat wel echt racistisch. En dan probeerde ik daar gewoon wel tegen in te gaan van, we hoeven niks te pikken. En we mogen ook dat soort dingen benoemen.
Dat wringt wel met het oordeelloze. Van, het is... Er zit een spanning, toch?
Ja, maar kijk, we hebben ook al heel lang... Ik weet niet, deze podcast gaat ook over hoe kan links weer winnen of zo, toch?
Ja, zeker.
En ik denk wel, als je op links niet meer klasse expliciet benoemt... en racisme expliciet benoemt, heb je eigenlijk geen verhaal. En als je het niet durft uit te lichten... dan kan je er ook geen echt antwoord op geven. Want wat je dan doet, is het gaan negeren.
Ja.
En je kan ook... Ik kan best wel oordeelloos... zeggen van, ik vind dit wel racistisch taalgebruik... en ik vind het heftig om te horen. Waar komt dat vandaan?
Ja,
dan leg je hem eigenlijk weer terug, weet je wel. En
dat vind ik altijd zo'n moeilijke vraag. Waar komt dat vandaan, Tim? Dat vind ik altijd zo...
Weer gelijk met over, ja, over de relatie met je ouders gaan praten.
Ja, wat doet dit met jou? Dat vind ik ook altijd zo'n vraag van oei, oei, oei. Dan moet ik hier nu mee. Maar waarom ik dat zeg van die bullshit? Er heeft vorige eeuw, ik dacht in de jaren 70, eind jaren 70. Als ik me niet vergis, was daar in Frankfurt. Zeker met Frankfurt, verder weet ik het niet zeker. En die heeft een heel mooi essay geschreven, filosofisch essay over own bullshit. Dat is de titel. En hij legt daar filosofisch uit wanneer iets echt bullshit is. En dat wanneer iets bullshit is, dat je het ook moet benoemen. Want anders ga je mee in de bullshit en wordt bullshit de waarheid. En dat is het niet. Bullshit blijft bullshit. En iets verlengde daarvan, dat is wel een leuk weetje, heeft ongeveer 10 jaar geleden Aaron James van Harvard, als ik me niet vergis, een verlengstuk geschreven. En dat noemt own assholes. En hij zegt erin van, ja, maar je kan filosofisch echt wel bepalen wanneer iemand een klootzak is. En als iemand een klootzak is, moet je gewoon benoemen dat iemand een klootzak is. Want dan ga je met klootzakken om hem, daar heb je niks aan, want die verkondigen alleen maar bullshit. En hij maakt heel mooie woorden. Hij, moet ik dat zeggen, hij geeft er heel mooie voorbeelden in. Maar ik denk dat het echt heel belangrijk is, ook wat jij zegt, hè, je wil strijd. Ergens wil je voor mensen opkomen, maar er zijn wel grenzen. En als er onzin verkocht wordt, dan ben ik van mening dat je gewoon keihard moet durven benoemen dat dat onzin is en dat je daar verder je woorden ook niet aan vuil moet maken. Want dat alles wat je aandacht geeft groeit. En van die bullshit wil je vooral dat het niet meer groeit, maar dat het gewoon verdwijnt. En dat we een open gesprek op basis van gedegen waarden en gedegen feiten kunnen voeren. Ja, zo sta ik hier helemaal in als. Ja.
Maar ik denk dat
ben oordeelloos.
Ja. Ik denk wel dat er een belangrijke nuance is in... ik denk dat ik nooit aan de deur zou zeggen, jij bent een klootzak of dit is bullshit.
Zou ik ook niet doen.
Nee. En dat is ook echt niet de bedoeling van zo'n gesprek. En wat ik wel zou doen is bijvoorbeeld zeggen, goh, net zei je A, nu zei je B. Hoe komt dat voor jou bij elkaar? En om gewoon die tegenstrijdigheid met respect te onderzoeken. Of om te vragen van, goh, nu zeg je dit en net zei je... ik had een keer een gesprek ook met iemand die zei, culturen mixen gewoon niet. En daarna zei die van, ja, weet je wat dat wel is? Migrantencommunities hebben wel natuurlijk een veel gemeenschappelijkere basis in Nederland. Dus alles blijft maar achter de voordeur. Dan zeg je, ja, god, maar dat vind je blijkbaar, waardeer je dat? Maar net zei je, culturen mixen niet. Hoe werkt dat dan voor jou? En eigenlijk krijg je daarin die echte reflectie. Want dan laat je gewoon zien van, god, dit komt niet echt overeen wat je nu zegt. En dan zou je kunnen zeggen op zijn Tim's blijkbaar, I call bullshit! Ja, maar je kan het ook onderzoeken. En ik denk ook... ook met zeggen, iemand is een klootzak of zo. Dat heeft vast ook zin. En we zien het ook, deep canvassing is een toevoeging aan wat er allemaal al gebeurt. En naming en shaming is ook een manier van verandering. En dat zouden wij nooit doen aan de deur. Dus wij zouden zeggen van... daarom zeg je ook, ik ben een 10 als iemand een 2 is. Om te laten merken, ik ben het niet per se met je eens. Ja. En ik hoef het niet allemaal met je mee te praten. Maar ik ben wel oprecht nieuwsgierig naar van... Hoe kan het eigenlijk dat we zo ver van elkaar af zijn?
Maar ik zou zelf mensen niet snel klootzak noemen. Dat doe ik eigenlijk nooit. Ik had het over Aaron James en zijn boekje On Assholes. Hè,
oh dus, ja, sorry.
Don't shoot the messenger. als iets onnoemt, dan het
oké, oké.
Dus ik zou mensen geen klootzakken noemen. Ik ben ook wel iemand die naar alles blijft luisteren. Maar zeker in dat politieke discours. Hey, over die tsunamis en dergelijke. Ja, als je dat kan ontkrachten, dan moet je wel durven zeggen dat dat gewoon bullshit is. En dan moet je het ontkrachten. Maar ik vind door daar alleen maar feiten tegen... Hey, bullshit zeggen is ook een soort van uiting van emotie. Hey, van die rukt voor mij de grens. Het is gewoon waanzin wat je nu aan het doen bent. En ik denk dat dat wel moet gepaard gaan met argumenten en met een goede onderbouwing. Maar met alleen die argumenten en die onderbouwing kom je er volgens mij ook helemaal niet.
Er zit natuurlijk een enorm verschil in tussen hoe een politicus in een debat of op tv opereert en hoe je aan de deur in gesprek met een gemiddelde kiezer praat.
Ja, en wat ook meespeelt is, er is echt wel, dat komen we ook wel tegen, weinig vertrouwen in de politiek, weinig vertrouwen in media. Niet overal natuurlijk, maar achter sommige deuren. En één keer voerde ik een gesprek met iemand... die vond het nog moeilijk ook om het deep canvassing gesprek te voeren. Je gaat altijd met z'n tweeën, dus we waren samen. En iemand deed open en die begon allemaal feiten te zeggen tegen ons over migratie. En ik voelde naast mij bij mijn mede-canvasser... Hij voelde van, dit is niet waar. En dus hij ging zo van, nou, ik wil je nu even onderbreken. Want wat je nu zegt, klopt niet. En toen ging hij allemaal feiten daartegen ingooien.
Dan zie je de afstand
en toen
groeien.
Toen dacht ik op een gegeven moment, nou, dit is niet helemaal de bedoeling. Dus toen had ik ingegrepen. Toen zei ik, maar wacht even, ken jij zelf veel mensen dan in je omgeving die gemigreerd zijn hier naartoe? toen kregen we een super ander gesprek over... Hij werkte in de bouw en hij had allemaal mensen om zich heen. Het allemaal andere landen en hoe dat was en hoe hij dat vond. Maar ook over sociale huur en dat hij in de wachtrij stond al heel lang. En allerlei dingen van hoe hij gewoon Nederland beleefde in zijn omgeving. En toen hadden we daar een heel leuk gesprek over. En toen op het laatste, toen was mijn medecanvasser, die vroeg toen aan hem... Mag ik nog even terugkomen op het begin? Want het zit me echt dwars. Want jij zei net deze cijfers, maar ik ken deze getallen. En toen zei die man, oh ja, nou, dat wist ik niet. Ik zal het dus opzoeken. En toen dacht ik dus, na 20 minuten was hij opeens ook ontvankelijk voor een ander getal. Maar daarvoor gingen die twee mensen door elkaar heen praten. Steeds harder, weet je wel. Niemand kon iets afmaken. En toen dacht ik, wat, dit is echt wat ik iedere dag soort van voel. In de krant.
Op de socials,
in het debat. Dit wil ik niet meer. En daarna konden we dus echt een goed gesprek voeren daarover. Dus we gaan niet in op die feiten en argumenten. En dus ik ga niet ontkrachten wat het echte verhaal is. Of weet ik veel, want het echte verhaal... Iedereen heeft een echt verhaal volgens hun of zo, weet je wel. Dus waar het om gaat is dat we op basis van ervaringen kunnen bekijken van... Wat gebeurt er hier of zo? En dat we ook kunnen merken aan de deur... deze narratieven krijgen voet aan de grond in Nederland.
Ja, op die manier, ja.
En wat kunnen we daaraan doen? Want dat zijn wel narratieven van uitsluiting, van haat, van discriminatie... En die ons enorm tegenover elkaar positioneren.
Ja.
Waar een enorm wij-zij-denken in zit. En dat met tastbare gevolgen voor bepaalde groepen mensen. Dus daar willen we het eigenlijk over hebben.
Dat is wel een leuk idee zo. Bij een debat met Geert Wilders gewoon een keer vragen... maar wat doet dat dan met jou, Geert? Waar komt iets vandaan?
Nou, zou oprecht denk ik best interessant zijn. Ja, ik bedoel, hij wordt natuurlijk ook alleen maar op die manier benaderd. Maar in een gesprek iemand dwingen om even te gaan naar... een wat diepere laag, een waardeniveau. Ik denk ook letterlijk in het debat in de Tweede Kamer... blijft het zo vaak op beleid en anti en heel weinig op juist een laag dieper van... En wacht even, wat voor samenleving willen we nou eigenlijk met elkaar zijn...
Ja, dat zit er in principe wel achter. Hè? Dat is wat de politiek doet, toch? Of zou moeten doen. Hè?
Dat zou moeten doen, maar wanneer wordt die vraag gesteld?
Die samenleving en een visie propageren.
Ja.
Wat ik ook wel interessant vond, is... ik was vorig jaar op de theatertour van Rob Wijnbergen, van de correspondent. Hij heeft Voor Ieders Wat Waars geschreven. En hij zegt daarin net van, ja, het lijkt alsof we gepolariseerder zijn dan ooit. Maar eigenlijk, als je in diep lager kijkt naar de data, zijn we het nog nooit over zoveel eens geweest.
En tegelijkertijd is er nu uit allerlei onderzoek gebleken dat affectieve polarisatie hoger is dan ooit. Dus de ervaring van polarisatie en het gevoel dat we meer tegenover elkaar staan dan ooit. En het wij-zij-denken, zeg maar, ook al zijn we het eigenlijk, als je een opiniepeiling zou doen, dan komen we allemaal een beetje aan dezelfde kant uit. Dus dat voelen mensen niet. Mensen hebben echt het gevoel... Hier kan ik het niet meer over hebben, want dat is spannend. Of dit kunnen we beter niet doen. Of met die mensen, dat zijn echt niet mijn mensen. Dus... Dat noemen ze dan affectieve polarisatie. En dat is eigenlijk gewoon meer een soort sentiment... van hoe mensen Nederland nu beleven. En dat komen wij ook heel veel tegen in onze trainingen. Dat mensen zeggen, ja, hoe moet ik dit bespreken met mijn familielid...
Ja.
Die er zo anders over denkt dan ik. En nou, deep canvassing is niet per se geschikt voor dat soort gesprekken. Het is echt behulpzaam als je degene met wie je praat nog niet kent. Want dan is er geen emotionele bagage en ook niks te verliezen. Het is makkelijker dan ook om oordeelloos te zijn. Maar de ervaring van polarisatie drukt wel echt op mensen in Nederland.
Ja, nee, dat kan ik me
ook
wel
al zijn we het eens.
Ja. Maar dat kan ik me inbeelden. Rob zegt dat ook in zijn boek, hè, dat die affectieve polarisatie wel groter is. Maar als je dan een beetje verder nadenkt, dan komt het er eigenlijk op uit dat we constant subjectieve gevoelens aan het bevechten zijn bij elkaar. Hè. Want de polarisatie is er niet, of toch niet zo extreem als we denken. Het gevoel van polarisatie is er wel... En dan ga je bepaalde dingen niet meer bespreken. Terwijl, ja, hoe minder je bespreekt, hoe groter je het gevoel dat je gaat hebben dat die polarisatie er is. Dus ja, het wordt een hondje die achter zijn eigen staart aanhoudt op de duur. En eigenlijk zijn we dan met heel veel subjectieve dingen bezig. Maar ik vind die objectiviteit door dingen, de waarheid, feiten, ja, dat is toch ook minstens even belangrijk, vind ik zelf. En dat is misschien net wat voor de politiek ook iets nieuws is. Hè? Dat je zegt van, oké, je moet rationele politiek bedrijven, je moet... heel goed nadenken over de dingen die je doet, over de beleidsvoorstellen die je doet, de doorberekeningen die je doet. Want ja, het is gewoon belangrijk. Ja, tegelijkertijd leeft er een subjectief gevoel. En daar moet je natuurlijk ook heel goed mee weten om te gaan. Dus ik denk dat dat wel een nieuw spanningsveld is voor de politiek, hoor. En daarbij de beeldvorming vanuit de media, volgens mij. Dat je gewoon in de media werkelijkheid opgesloten zit die heel moeilijk te doorbreken is.
Ja, ja. En wat me ook triggert in wat jij zegt, van het gewoon een persoonlijk gesprek waarin je inderdaad even wat langer de tijd neemt om gewoon te horen waar iemand vandaan komt. Iemand met een andere mening dan jij. Hoeveel plekken zijn er nog waarin je, waar je überhaupt mensen met een andere mening, een ander wereldbeeld tegenkomt? En waar die ontspanning en die tijd en die mentale ruimte is of zo. Dat is allemaal zo weggeknipt uit onze samenleving.
Nou ja, het is er ook weer wel. Hè. Er zijn natuurlijk mega veel ontmoetingsplekken, ook in buurthuizen en zo. En er zijn echt wel plekken waar mensen het niet eens zijn, alleen dan gaat het daar niet over. Dan ben je bijvoorbeeld samen iets aan het doen. Of samen iets aan het opknappen. Of samen aan het voetballen.
Wordt het juist vermeden, want straks worden wij...
Ja, en is dat dan ook geen bubbels natuurlijk. Hè. Dat is dan ook nog maar de vraag. Hè. Of het dan niet zo is dat hij een buurthuis in Moerwijk... armste wijk van Den Haag, zeg maar. Dat zal niet zo snel bezocht worden door mensen die uit de rijkere wijk komen, bijvoorbeeld.
Nee, precies.
Zitten mensen uit Moerwijk samen. Dus ik vind dat nog wel... Maar ikzelf, ik heb daar een heel goede strategie op bedacht, trouwens. Ik heb gewoon al 10 jaar in Den Haag en ik heb 3 stamkroegen. Dat is eentje in een niet zo goede wijk.
Nee, niet eentje, je stamkroeg nu, hè, in de podcast weg.
Nee, niet zo goed. Dan heb ik het over bepaalde indicatoren. Dan heb ik het niet over de bewoners, voor alle duidelijkheid, want die komen heel graag. Het zijn wijken waar we misschien vanuit onszelf niet zo snel naartoe gaan. Maar daar heb ik dus een stamkroeg. Ik heb een stamkroeg in het centrum en een stamkroeg in een wat betere wijk, zeg maar. En het gaat vaak over dezelfde onderwerpen, maar in elke kroeg wordt het anders benaderd. En dat valt gewoon heel hard op.
Ja.
Dat valt gewoon echt heel hard op. En dat is ook voor mezelf een verrijking. Hè? Dat ik weet hoe... Want ze liggen in Vogelvrucht nog geen 3 kilometer uit elkaar. Maar dan heb je die 3 kilometer, 3 verschillende punten. Gewoon wat leeft overal. Maar hoe het leeft, dat verschilt enorm.
Ja. Merk jij dat ook nog in de manier waarop je met mensen praat aan de deur? Dat je denkt van, nou, deze persoon heeft een beetje deze achtergrond, dan moet ik meer hierop insteken of moet ik op deze manier communiceren? We hadden het net over bijvoorbeeld bullshit callen. Ik kan me voorstellen dat bij een bepaald type mens dat gewoon beter werkt dan bij een ander mens. Dat je daar veel voorzichtiger bent.
Ja, wat ik grappig vind aan deze vraag is ook, er zit een soort aanname achter van hoe een politiek gesprek werkt of zo. Of dat weet je wel, maar eigenlijk, eigenlijk hebben we best wel zachte... interacties.
Ja.
En heb ik niet het gevoel dat ik dat hoef te doen. Tuurlijk, uiteindelijk ben je ook gewoon een mens die een gesprek voert. Dus tuurlijk pas je je aan degene met wie je praat. Dat doet diegene ook. Maar ik heb niet dat ik bijvoorbeeld van tevoren helemaal aan het inschatten ben van, oh, deze persoon die... Ja, pas had ik een heel verhaal en was ik met iemand aan het houden en toen dacht ik op een gegeven moment van, nou, het lukt me niet zo goed vanavond of weet ik niet, ik ga door. En toen zei die... Ja, ik zou hier echt de hele avond over kunnen doorpraten. En ik dacht echt, waarom lukt u het dan niet, weet je wel? En toen zei hij, ja, ik ben beleidsmedewerker bij Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En hij wist echt 1000 keer meer dan ik op alle nuances. En toen dacht ik daarna van, oh ja, tuurlijk wil jij helemaal geen stelling nemen. Want dit is voor jou een super genuanceerd verhaal. Je bent iedere dag aan het uitpluizen. Maar ik had niet hem van tevoren ingepind, zeg maar, op...
Ja.
Die werkt bij een ministerie of hoogopgeleid of dossierhouder of weet je natuurlijk niet. Ik dacht gewoon, jij woont hier, stond daar in zijn joggingbroek met mij te kletsen, weet je wel.
Ja, random gast. Ja.
En dat is ook wat zijn ontmoeting aan de deur best wel vet maakt, is dat je heel erg iemand op zijn gemak treft. Niet in een bepaalde hoedanigheid, maar diegene is gewoon zichzelf thuis en heeft een bepaalde mening. En pas daar ook iemand aan de deur van, nou, ik kan niet, ik ben helemaal niet politiek onderlegd. En toen zei ik, oh ja, woon je hier? Toen zei ze ja. Ik zei, nou, dan kun je toch vertellen hoe je het dan hier vindt. En toen hadden we een 30 minuten lang gesprek over hoe de koek in Nederland verdeeld was. Nou, dat vond ik een super politiek onderlegd gesprek eigenlijk. En zij had zichzelf helemaal niet zo neergezet. Dus dat is eigenlijk juist leuk aan de deur, dat je niet van tevoren weet hoe je dat hokjesdenken of zo. Dat heb je natuurlijk wel een beetje, want we gaan bepaalde wijken in of zo, maar... Je mag dat helemaal loslaten op zo'n avond. Dat is eigenlijk heel bevrijdend in een gesprek.
Ja. Ja, het is ook wel grappig dat heel veel mensen gewoon politiek als iets heel erg ver weg zien. En dat door zo'n gesprek in één keer politiek heel dichtbij komt. Ik hoor het ook heel vaak. Mensen zeggen, ja, ik heb niks met politiek. En ondertussen hebben ze overal mening over. Ik denk, ja, de hele wat is politiek en wat is geen politiek is zo verknipt geraakt.
Ja, en ook het idee dat politiek niet voor hen is. En dan bedoel ik niet dat de politici er niet voor hen is. Voor hen zijn, maar uit een onderzoek zagen naar mbo'ers. En dat die bijna de helft, denk ik, was... ik ga geen cijfers noemen, daar ben ik niet zeker van. Maar dat een heel groot aandeel echt overtuigd was dat je wetenschappelijke studie moest gedaan hebben om in de Tweede Kamer te kunnen komen. Dus dat zij per definitie al denken van de politiek is niets voor mij, want ik heb daar de kwalificatie niet voor. Terwijl,
niet gek als je de huidige Tweede Kamerlijst kijkt, toch? Qua opleidingsniveau.
Ja, dat is, nu wel,
fout.
Dat is nu wel veranderd, denk ik, sinds november.
Ja.
Misschien niet ten goede, maar dat is een andere discussie. Maar ik denk dat dat ook wel echt... alles is politiek, hè? Dat vergeten mensen soms ook wel. Mm. En ik vind dat dan wel mooi. Anderzijds, wat zou de politiek met dat diep canvassen kunnen? Dat is een onvermijdelijke vraag. Ja, die revolte die komt niet vanzelf. Hè? Dat...
Ja. Moeten alle partijen, afdelingen lokaal nu langs de deuren gaan met de deep canvassing methode? Zou dat werken?
Er zijn natuurlijk al veel partijen, waaronder GroenLinks en PvdA, die langs de deuren gaan in Nederland.
Zeker.
Met name gebonden aan verkiezingsmomenten. Wij zijn heel erg expliciet hiermee begonnen. Niet vanuit een politieke partij, maar van burger tot burger. En het maakt echt wel iets uit of ik aanbel met een bepaald jasje, met een bepaald logo, waar een soort ideeënpakketje bij hoort of zo.
Ja, over affectieve polarisatie gesproken. Dat is natuurlijk gelijk.
Of over dat ik gewoon aanbel als mezelf. En dat ik wel duidelijk een standpunt inneem, want dat heb ik. Kijk, ik denk, wij zijn ook begonnen met deep canvassing vanuit het idee, we moeten alles doen voor sociale verandering in Nederland. En inmiddels worden er, weet ik veel wat, wegen geblokkeerd door allerlei soorten mensen. Worden er nog steeds allemaal petities gedaan. Zijn er opbouwwerkers keihard aan het werk in de buurt. En dit stukje van het gesprek aangaan eigenlijk met mensen met een andere mening is nog niet ingezet in Nederland als een soort campagne of veranderstrategie. En zo zien wij het wel. Want we komen niet overtuigen, maar als 10% van de mensen een vooroordeel kan loslaten, dan is dat wel heel erg wezenlijk voor hoe we politiek kunnen doen. Dus moeten alle partijen gaan deep canvassen? Weet ik niet. Wij zien het echt als een toevoeging.
Ja,
en,
ja.
En ik zie het ook persoonlijk wel als een toevoeging dat we het juist niet vanuit een politieke partij doen. Ook als je kijkt naar hoe het vertrouwen is in de overheid of hoe politici kunnen hebben over het establishment of het partijkartel of zo. Daar zitten bepaalde connotaties die we hiermee gewoon niet in het gesprek brengen door het niet politiek partijgebonden te maken.
Ja, precies. Wie is wij eigenlijk? Want je bent natuurlijk met een clubje dit begonnen. Hoe is dat precies gegaan? Zijn jullie het vrijwillig aan het doen? Of,
Ja, we zijn met drie initiatiefnemers. We hebben het idee natuurlijk helemaal niet bedacht. Het was al een ding in Amerika. En wij hebben met een clubje mensen dat we kennen elkaar een beetje uit de klimaatbeweging. En we hadden de analyse gemaakt van iemand moet dit gaan doen. Dus samen met twee anderen, Bruno en Pippi, ben ik vorig jaar en hebben we allemaal onze baan opgezegd. En hebben we bijbaantjes genomen of ZZP-klusjes. En een crowdfunding begonnen. En zijn we gewoon een paar maanden lang gewoon volle bak gaan bouwen aan een trainingsprogramma, aan lokale groepen, aan relaties met buurtwerkers en met bepaalde NGO's die ons misschien kunnen helpen. En we hebben gewoon iets van 240 mensen getraind afgelopen maanden. En nu hebben we op een paar plekken in Nederland beginnende groepen van mensen die zelfstandig langs de deuren kunnen. En dus we zijn gewoon aan het bouwen aan een beweging van canvassers.
Ja, mooi.
Dat is vet.
Ik wil heel kort terugkomen op het vorige, want ik kan me... Kijk, van de politiek wordt vaak verweten dat ze geen voering hebben bij de samenleving. Maar als ik jou zo hoor, ja, politici of mensen die op een gemeenteraadslijst willen gaan staan of zoiets, ja, doen er misschien wel goed aan om niet tijdens de verkiezingen, zonder een jasje aan van de partij,
ja,
gewoon
precies
aan te sluiten en mee te gaan deep canvassen om zo echt voering te krijgen bij wat er dan leeft in die samenleving. En dat wil doen uit oprechte interesse, dus niet om die kiezer te trekken, maar om echt zelf voor jezelf, hè, van oké, okay, maar waar leeft er nou, waar heb ik misschien vooroordelen die ik nog niet helder heb of zo, dus, of blinde vrekken. Dus ik denk dat dat wel een goed advies zou kunnen zijn om, zeker op het lokale niveau, echt gewoon met deze methode aan de slag te gaan.
Ja, mensen zijn welkom om een training te volgen.
Dan kan iedereen dat gewoon doen? Iedereen kan gewoon bij jullie aansluiten?
Ja, dus onze trainingen zijn open toegankelijk en we maken ze ook gratis. Het is wel fijn als mensen doneren, want we hebben dus geen geld.
ja, dat is het eeuwige probleem van goede bedoelingen.
Ja, ja, nee, maar dus open toegankelijk. En dan vragen we dat, dan nodigen we mensen wel uit als individu. Dus ook al ben je wel lid van een partij of van een clubje of zo, allemaal prima.
Nee, maar wij zeggen als individu, ja, ja.
Maar je komt als burger naar een deep canvassing training om met andere burgers in gesprek te gaan.
Zou jij het willen doen, Hans?
Ja, ik zou het wel willen doen, ja. Sowieso. Maar ik denk dat ik er gewoon heel veel aan zou kunnen hebben überhaupt om gespreksvoering en op deze manier gewoon te oefenen. En
dat.
Ik had ter voorbereiding gewoon een PowerPoint over deep canvassing gevonden. En dan zie je gewoon, hoe werkt dit? En dan zijn de eerste 10 sheets zijn gewoon luisteren. Dat ik dacht, oh ja, dit kan ik misschien nog wel leren.
Ja, dat kan je wel niet oefenen. Ja. Nou, ik weet dat ik eerder voor de vierde stemkroeg ga. Maar dat die stelling poneren, dat vond ik wel echt een hele goeie. Dat je echt gewoon duidelijk moet maken waar je staat. Ja. En dan heel open vragen van, en waar sta jij dan? En dat vond ik wel, daar heb ik echt wel veel van opgestoken, denk ik. Ja. Dus ik kan je vanavond in de kroeg een stelling poneren en dan laat ik het je
gelijk op je bek
geslagen. Gelijk heel goed uitgezet,
we hadden het net over specifieke dingen die mensen kunnen doen. Dus je kan een training volgen, je kan doneren. Dat kan je gewoon doen door naar jullie site te gaan, deepcanvassing.nl, en gewoon een donatiebutton in te knallen? Of?
Ja, dus we hebben inderdaad een pagina op de website. En via die pagina kom je dan op een Why Donate pagina. Je kan je ook aanmelden voor een van de al geplande trainingen. Maar we zijn ook op zoek om in heel Nederland groepen te beginnen. Dus als je denkt, dit is mega vet en ik heb wel 6 mensen om me heen die ik meekrijg in mijn dorp, dan kan je ons mailen en of je aanmelden voor een training en dan organiseren we het samen. Dus wij zijn nu met een clubje van een paar trainers en zo, maar we komen graag overal naartoe om het lokaal aan te vliegen.
Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen trainer worden en dan weer andere mensen gaan trainen. Dat het
ja, dus we gaan volgende week of over twee weken de eerste 7 trainers trainen. En dan hopen we dat we schaal kunnen maken in heel Nederland. Dus dat kunnen mensen ook komen doen. Maar misschien fijn als ze eerst even de training komen volgen.
Ja, nou, echt mooi. En ja, ik was nog heel benieuwd. Andere vraag, maar die ga ik ook aan jou stellen, Hans. Maar wat is nou het meest schokkende dat je wel het moeten aanhoren, of hetgeen dat het meeste je ogen heeft geopend in zo'n gesprek? Misschien moet ik bij mezelf beginnen, dan kunnen jullie daarover nadenken.
Ja, is goed.
Nou, ik had vorige week een gesprek, u gelooft het nooit, in een kroeg. met iemand van kleur. En zij vertelden over een paar bejegeningen, racistische bejegeningen. En ja, ik schaamde me rot. Ik schaamde me echt rot dat nog kan in Nederland in 2024. En ik merk ook dat het taboe op rechts of radicalisme dat een beetje is verdwenen, zeg maar. Maar ja, wat je als persoon van kleur nog at random op straat naar je hoofd geroepen krijgt in 2024. Ik was me echt rot geschrokken. Ik wist dat het bestaat en ja, ik krijg ook wel eens wat minder aardige bewoordingen met Belg erachter te horen natuurlijk. En dat kan gebeuren. Maar puur op kleur, door mensen die je niet kent, die gewoon voorbij je komen, dan dacht ik wel van, wow, dit is echt heftig, man. Dit moeten we met z'n allen niet akkoord.
Dat je gewoon shit gaat roepen naar iemand op straat, vind ik sowieso echt.
Ja, kan
echt
ja ik heb die behoefte nooit.
Nee.
Dat is eigenlijk die persoon ken natuurlijk, maar nee, shit, dan hooi of zo. Maar ik heb nog nooit die behoefte gevoeld om mensen uit random uit te schelden, maar misschien zegt dat meer over mij dan over de ander, weet ik veel.
Ja. Wat is iets dat jou kijkt op dingen dan? Dat je
ik weet niet, er zijn een paar dingen waar ik nu aan moet denken door jouw verhaal inderdaad. Ik had gesprekken in een wijk en daar hadden we best wel veel schurende gesprekken. Dus veel mensen die wat lager op onze stelling waren. En toen belde ik aan bij iemand en die zei, ja, ik ben een 10. Hoezo? Weet je wel? Zo helemaal vanzelfsprekend. En toen vertelde zij dus dat haar man, die is zwart. En ze zei van, ja, die kan beter niet met een hoodie over straat lopen hier in de wijk. Want dat. En toen dacht ik, oh ja, dus toen zei ze ook, fijn als jullie meer gesprekken willen voeren hier in de wijk. Want wij proberen het ook, maar ja, dat is natuurlijk heel heftig. Ja. En jij vroeg ook aan mij, Tim, van, wat heeft de meeste ogen geopend of zo? En een keer belde ik aan bij iemand en die zei, Nee, ik ben helemaal niet tegen migranten of vluchtelingen. Maar door die stikstofwaanzin uit Brussel kunnen wij hier geen huizen bouwen. Ja, nu is het vol. Dus als die klimaathysterie uit Brussel nou even stopt, dan kent het allemaal best. Ik heb niks tegen die mensen. Maar zo kan het natuurlijk niet. En toen dacht ik, oh ja, tuurlijk. En dit komen we heel veel tegen. Mensen verbinden alle politieke thema's aan elkaar.
Ja.
En dat blijf je dus zien. En dus het is heel interessant, vind ik, om te zien dat hoe dat web wordt gesponnen door mensen of zo. Weet je, hoe worden die dingen aan elkaar verbonden? En want dit argument, ik dacht eigenlijk achteraf van ja, ik snap het eigenlijk wel. Dat je dit op deze manier ziet.
Natuurlijk, ja.
Snap ik. Gewoon heel praktisch of zo. En hij klonk echt aardig wat woede in door ook. Van weet je wel, Brussel bepaalt allemaal dit en dit en dit en zo. Dus het is dat heeft wel mijn ogen geopend of zo. Om te denken van, alle mensen ooit maken een verhaal over hoe alle dingen samenhangen. En dat is dus ook de kunst in zo'n gesprek. Is om dan te zeggen, oké, en de stelling gaat even over migratie. Kunnen we het daar weer even over hebben of zo? Om een soort van gefocust gesprek te voeren over één thema. Ook omdat anders eigenlijk alle gesprekken extreem overweldigend zijn. Als je voor alles erbij blijft betrekken of zo. Wat ook belangrijk is. Maar ja, dus ja, ik weet niet. Je komt nogal wat tegen achter de deur. Dat ik denk, dan denk ik ook, ja, god, zo had ik er gewoon echt nog nooit naar gekeken. Maar I get it.
Het is ook een soort techniek. Hè? Een van mijn beste vrienden is hardcore VVD'er. Dus ik heb daar altijd heel geanimeerde discussies over de politiek mee. Waar ik trouwens ook regelmatig iets van opsteek. Dat ik merk van, ah ja, maar zo kan je er ook nog kijken. Ik zou nog steeds een andere oplossing. Maar een van zijn trucjes is altijd van, op het moment dat ik toch denk van, ja, nu heb ik hem of zo, dan gaat hij er iets anders bij betrekken. En dan moet ik helemaal opnieuw beginnen.
En dan ben je heel lang bezig. Ik weet niet als mensen dat doen.
Maar Hans, wat de most shocking thing?
Nee, ik kan nu niet direct één ding bedenken. Maar wat ik wel nog heb van wat jullie nu zo zeggen, is dat wat je benoemde van, je wil het gelijk zo systemisch maken en alle verbanden zien en dan in één keer dat helemaal uitleggen. Volgens mij is dat ook wel iets wat op links veel te veel gebeurt. Dat je gelijk, ja, maar de woningen, dat is een onderdeel van het kapitalistische systeem en dat hangt zo en zo samen. En dan heb je de internationale beleggers en een heel web spinnen. Terwijl wat jullie doen, volgens mij op zoveel vlakken effectiever is. Gewoon naar een persoonlijke waarde gaan, mensen triggeren in wat is nou, hè, mens zijn, wat vind jij belangrijk? Dat wordt denk ik wel echt een uitdaging de komende tijd om veel meer daarheen te gaan ook als links.
En nogmaals denk ik wel dat al die dingen zijn nodig. Dus het systeemverhaal moet ook verteld.
Tuurlijk, ja.
En daar heb je ook andere media voor. Zeg maar, een gesprek is ook gewoon een medium waarin je elkaar kan vinden en waarin je echt een heel andere toon kan hebben en een heel andere interesse en een heel ander soort aandacht dan in een debat waar je met 30 seconden moet aanvallen of zo.
Ja.
Dus wat dat betreft zien wij het ook allemaal echt als een toevoeging. En ik ben het wel overigens met je eens dat het systeemdenken niet altijd helpt. In hoe we ook zelf verhalen vertellen. Want wij kunnen ook een punt maken aan de deur wat gewoon gaat over klassen, wat gewoon gaat over racisme en sociale ongelijkheid.
Ja.
Zonder al te veel cijfers te benoemen. Maar om gewoon te zeggen, yo, zo anders zijn we toch helemaal niet van elkaar? Hoezo laten we het ons dat dan vertellen? Alsof ik zeg maar een huis zoek heel anders is dan iemand die buiten op straat staat in Ter Apel. No. Weet je wel? En daar hebben we het eigenlijk over. En dan, ja, dat is misschien een makkelijker verhaal, maar ook heel moeilijk.
Ja, vet moeilijk. Ja, om dat goed in kracht te vertellen. Zeker.
Ik heb nog een vraag wat mijn gevoel soms is in gesprekken, en zeker zo uit random gesprekken. Mensen ook wel een beetje de kunst van het luisteren verweerd zijn. Zeker als het gaat over iets afwijkend of wat niet, of wat je raakt, zeg maar, vanaf dan dat er een soort blokkade opgeworpen wordt of zo, dat luisteren niet volledig meer lukt. En ik vraag me af, heb je daar ook tips voor? Want dat is wat Hans zei op de eerste sheet of de eerste paar sheets van jullie PowerPoint, is luisteren. Nou, hoe doe je dat dan?
Ja, kijk, het gaat in een deep canvassing gesprek, onze vuistregel is een beetje, je bent 70% aan het luisteren en voor 30% mag je misschien wat zeggen. Of kan je wat toevoegen of zo. En we doen ook in onze training nemen we samen stelling. En dan gaan we in gesprek over waarom sta je daar waar je staat. En durf je in deze groep ergens anders te gaan staan. En had je een oordeel bijvoorbeeld over mensen die een andere cijfer gingen kiezen en zo. En hoe nice als je dat oordeel even kan herkennen en er dan niks mee doet.
Ja.
Want jij weet dat je vol met oordelen zit. Dat gaan wij ook niet bestrijden of zo, weet je wel. Dat is niet erg. Alleen, shut up. For once, weet je wel.
Je hoeft je het doet gewoon, er even niet toe.
Ja, laat het even zijn. En ik weet niet, er zijn andere gespreksmethoden die hier nog veel beter in zijn, zoals het Socratisch gesprek. Maar het gaat er gewoon om van, kan je je oordeel uitstellen en echt met je aandacht bij de ander zijn, in plaats van dat stemmetje in jezelf. En dat heeft ook gewoon echt te maken met een deel je bescheiden opstellen en gewoon echt de ander op waarde schatten en laten denken en denken van, wat jij hebt toe te voegen is echt even waardevol als dat van mij. Dus dat moet ik dan horen. Dus dat heeft echt te maken met een soort van bescheidenheid en gelijkwaardigheid in zo'n gesprek. En je moet het oefenen, Tim.
Ja, nee, dat zeer zeker. Maar ik zelf, en dat moet ik echt zeggen, ik stel me altijd, of probeer me altijd, dat lukt niet altijd. Ik ben ook maar een mens en niets minder ook iets me vreemd. Ik probeer altijd wel ervan uit te gaan, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. En ik denk dat dat een heel mooie houding is voor gesprekken. En ook om te luisteren naar mensen van, ja, ik moet het er niet volledig mee eens zijn. Maar hoogstwaarschijnlijk is hoe ik er naar kijk ook niet 100% de waarheid. De wereld is gewoon ook heel complex. Mensen staan anders in materie of kijken anders naar de wereld. En wat ik zei, boven de laan van Meerdervoort is een andere ervaring op hetzelfde dan onder de laan van Meerdervoort. Het is toch een scheidsruimte tussen rijk en arm, bij wijze van spreken. Dus ik probeer daar altijd van uit te gaan. De waarheid ligt wel in het midden, maar waarschijnlijk heb ik wel gelijk.
Ja, precies. Hey, we gaan hem afronden, want over luisteren gesproken. We zijn de luisteraars ook alweer aan het overvragen anders. Thanks dat je zo langs wilde komen. Ik vond het echt een super, super waardevol gesprek. Ik hoop jullie thuis ook. Mocht je nou allerlei dingen hebben gehoord waar je een hele sterke mening over hebt, laat het ons weten. En dan geven wij dat ook weer door aan Eefje. En dan kan zij dat ook weer meenemen in de werk. En ga de mensen van Deep Canvas zich steunen natuurlijk.
Sterke mening, maar wil neutraal niet oordelen, toch? Dat was het.
Ja.
Nee,
ja,
niet ons oordelen.
Maar wel niet neutraal, maar
je oordeelloze mening.
Je bent oordeelloos, maar niet neutraal.
Oké, nou, dat zijn wel goede richtlijnen. Toch voor luisteraarsvragen en opmerkingen en dergelijke.
Ja, je mag al je heftige meningen mag je alsnog ook gewoon met ons delen. Dat kan bij vriendvandeshow.nl/delinksterevolte. Daar hoef je dus geen betaalde vriend voor te worden. Maar kan je ook gewoon met een onbetaalde account doen.
Je kan wel betaalde vriend worden.
Zeker, dat mag
ook.
Aanrader. Maar over het algemeen, we waarderen je mening meer dan je geld.
Ja, dat is wel de
verhouding. Je kan ook op YouTube meepraten via Instagram. En denk je nou, hey, dit gesprek over hoe leer je luisteren, dat zou deze persoon echt moeten horen. Deel de app dan ook vooral in je familie, of de podcast ook vooral in je familie apps. Dat helpt ons ook weer om de revolte te verspreiden. En volgende week zijn we er weer gewoon met een kletsende klasse. Dan gaan we weer door oude bezoek van alles nog hebben.
Ja, leuk.
Top. Tot de volgende.
Bedankt.
Ja, heel bedankt.
All you bad folks, you must go.